Er zijn vragen ingediend door mevrouw Verbeek, de heer Troost en mevrouw Van Rooyen. En ik begin en dan kijk ik even naar meneer De Jong van de fractie Leefbaar voor de vragen die mevrouw Verbeek ingediend had. Want ik neem aan dat u ze stelt. Graag vanaf het sprekersstoelte.
Vanmiddag?
Ja, vragen hadden 24 uur van tevoren aangemeld moeten worden. Ik heb hem ook niet op mijn lijstje staan. Vanmiddag is echt te laat. Het staat ook in het reglement van orde, dat weet u. Het woord is aan de heer De Jong.
Dank u wel, meneer de voorzitter.
Dit gaat over mijn portefeuille, dus ik vraag aan de heer Monroy of hij even deze plaats wil innemen. Voordat ik dat vergeet.
Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nogmaals, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja. Het ging over het onderwerp de portefeuillehouder veiligheid. Onderwerp is overlast doorslag. Dat punt was even doorgeschoven dat het onderwerp veiligheid vandaag aan de orde staat. Van diverse bewoners hebben wij vernomen dat bij het park wat grenst aan het winkelcentrum De Doorslag de mensen niet door het park durven te lopen of te fietsen. Er staan namelijk jongeren met open blikjes bier in de hand mensen aan te spreken. Dit schrikt de mensen af. Er is nu iemand die met de grote hond aan de lijn de mensen begeleidt. Dit kan volgens Trots en Lebenieuwegein niet de bedoeling zijn. De inwoners geven dan ook aan dat toen de borden er stonden de mensen niet bang waren. Voorzitter, we hebben dan ook de volgende vragen. Waarom wordt hier niet zoals in onze APV, conform onze APV gehandhaafd? Vraag 2. Bent u bereid om op de vraag van de inwoners om de borden die er stonden in verband met het samenscholingsverbod weer terug te plaatsen zodat de overlast verdwijnt? Vraag 3. Zo nee, waarom niet?
Dank u wel, meneer burgemeester.
Dank u wel.
Er wordt, kan ik u zeggen, gehandhaafd zoals in de APV staat. Zijn er de afgelopen maanden zeer regelmatig boetes uitgereikt voor het nuttigen van alcohol in de openbare ruimte, dan wel het bij zich hebben van geopende alcoholica. Het is wel zo dat we ook in De Doorslag niet 24 uur per dag, 7 dagen in de week permanente politiebewaking hebben. Maar daar waar geconstateerd wordt dat dit speelt, wordt er beboet. We hebben overigens de afgelopen, inmiddels ruim een maand, forse acties van de politie ingezet in de doorslag. Dat heeft ertoe geleid dat inmiddels ook een drietal mensen voor enige tijd vastzitten. En recent iemand wel opgepakt is, maar zover ik op dit moment weet ook weer op vrije voeten is gezien de aard van het delict waar het over ging. En we zitten er, kan ik u zeggen, echt bovenop. En om dit moment maar te gebruiken om het compleet te maken, we hebben gisteren in het college besloten voor de inzet van extra jeugdwerk in De Doorslag, die we inhuren. En dat is wat steviger jeugdwerk, zou ik maar zeggen, dan het reguliere jeugdwerk, om te zorgen dat we met de jongeren die wel nog in De Doorslag verblijven, dat we daarmee aan de slag kunnen. Het budget daarvan wordt waarschijnlijk gevonden binnen het programma Veiligheid. En als dat niet binnen het programma Veiligheid gevonden wordt, dan komen we daar bij de najaarsnota bij u op terug. Bent u bereid om het samenscholingsverbod weer in te stellen? Nee. Omdat het samenscholingsverbod eind verleden jaar ingesteld is op advies van de politie. Omdat er toen veel aan de hand was op we niet het idee hadden dat we op een andere manier dat probleem konden aanpakken. Dat is ingesteld. We hebben gezien dat dat voor een deel gewerkt heeft, maar voor een zeker deel ook zeker niet gewerkt is. En de aanpak die wij nu hebben, zien we in de praktijk dat die effectiever is dan het samenscholingsverbod. En ik maak daarbij ook al attent dat het samenscholingsverbod voor een aantal mensen als plezierig werd ervaren, maar dat ik ook veel bewoners heb gesproken die het heel vervelend vonden. Omdat op het moment dat je een bord aan het begin van de wijk zet dat een samenscholingsverbod is, mensen denken van nou, in wat voor wijk woon ik nu eigenlijk? De inzet die wij nu plegen, het samenscholingsverbod een bepaalde periode geweest. De inzet die we nu plegen is in onze ogen effectiever dan het samenscholingsverbod. En daarom zullen we het samenscholingsverbod dus ook niet instellen. En volgens mij heb ik daarmee ook vraag 3 beantwoord. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Gaan we naar de tweede termijn, meneer De Jong.
Voorzitter, even een vraagje aan de burgemeester als portefeuillehouder voor veiligheid. Zou de burgemeester kunnen toezeggen dat als de maatregel die hij heeft uiteengezet onder punt 1 van mijn vraag, als die niet afdoende mochten zijn, stel over een periode van de komende 3 maanden, dat hij dan wel het schaamschoolverbod weer opnieuw gaat instellen?
Ja, en dan zag ik meneer Snoeren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor u zeggen, portefeuillehouder, dat er geen 24 uur per dag gecontroleerd kan worden. Zou in dit geval cameratoezicht een toepassing kunnen zijn die een meerwaarde heeft om de overlast te bestrijden?
Ja, zijn er nog andere leden van de raad op dit onderwerp? Zo niet, dan de burgemeester.
Ik vrees dat het laatste niet het geval is, omdat verplaatsingsgedrag dan heel makkelijk zal gaan optreden en op de plek waar de camera staat misschien niks meer gebeurt, maar een paar straten verder wel. Dus dat wordt heel ingewikkeld. Ben ik op voorhand bereid om een samenscholingsverbod in te stellen? Nou, daar ga ik geen ja en geen nee op zeggen. Wij beoordelen de situatie op het moment dat die zo is. Samenscholingsverbod kan ingesteld worden als de politie het vraagt en de officier van justitie daar ook in mee wil gaan. En u stelt een als-vraag en de condities van die als zijn vrij onduidelijk. En omdat die condities onduidelijk zijn, blijft mijn antwoord, nou, dat is afhankelijk van de situatie. Ik sluit nooit welke maatregel dan ook uit die wettelijk genomen kan worden. Maar ik ga ook niet op voorhand toezeggen dat als de situatie over 3 maanden op een bepaalde manier uitziet, dan nu al op voorhand een bepaalde maatregel genomen wordt. Misschien is een andere maatregel dan effectiever. Uw antwoord zegt, gaat u dat dan doen? Nou, de condities zijn te vaag om daar ja op te zeggen.
Oké. Dan is dit onderwerp afgesloten en geef ik het voorzitterschap weer aan u.
Dan is het woord aan de heer Troost over de WMO.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Via cliënten van de WMO bereiken ons vragen over de brieven die men krijgt van de afdeling maatschappelijke ondersteuning betreffende de eigen bijdragers. Die brieven zijn op zich correct, alhoewel voor niet-deskundigen vaak redelijk complex en soms ook onbegrijpelijk. Dat heeft onder andere te maken met het gebrek aan logica tussen de brief en de daarin genoemde cijfers en de feitelijke situatie. Het hebben van een oude traplift en daar nu opeens een stevige maandelijkse bijdrage voor moeten betalen, terwijl je toch al een minimuminkomen hebt, veroorzaakt onbegrip en tot op zekere hoogte ook opstandigheid. Want waarom moet je voor die oude traplift nu zo opeens zoveel betalen? Ook is voor vele mensen het CRK iets wat nu voor het eerst bewust opduikt. En ze begrijpen de functie niet altijd. Anderen begrijpen niet waarom ze nu uitgenodigd worden om met een persoonlijk budget te beginnen, PGB. Ook is het verhaal over de minimale en maximale eigen bijdragers zorgt voor verwarring. Bijvoorbeeld, onder elkaar staat dan de minimum eigen bijdrage is voor alleenstaande €18 per week. De maximale eigen per 4 weken. De maximale eigen bijdrage is €19. Dat een en ander dan afhangt van de hoogte van het eigen inkomen staat in een eerdere alinea. Maar de lezers leggen die verbinding niet. En u moet ook weten dat ik het hier heb vaak over mensen van 80 plus. Een club als de AMBO hier in Nieuwegein is 25% van de leden is 80 plus. Dat zijn er zo 250. Dat is maar één club. Vraag. Kunnen we trachten die communicatie te vereenvoudigen en waar nodig te completeren en beter te richten op de doelgroep, vaak die ouderen die de actualiteit in de berichtgeving niet altijd even goed volgen en daardoor voor onverwachte en soms ook onbegrijpelijke informatie komen te staan? Hetzelfde soort vraag is nadat de eerste serie brieven rondging ook al door de WMO-raad gesteld. Dit ter uw informatie.
Dank u wel. Het woord is aan wethouder Adriani.
Dank u wel, voorzitter. Een herkenbaar beeld wat de heer Troost schetst. Want dit zijn natuurlijk signalen die ons ook bereikt hebben. En we hadden natuurlijk een ingewikkelde boodschap te brengen nadat u als raad de nieuwe WMO-verordening met daarin de verwerkte kanteling had vastgesteld. En we zijn daar ook zo zorgvuldig mogelijk mee omgegaan door te denken, we gaan dat niet in beschikkingen doen, maar we gaan ter informatie een brief versturen. En over die brief is ook wel goed nagedacht door mensen van communicatie, door mensen van juridische zaken, want dat moet ook kloppen, ook door mensen van het CHK. Maar desondanks hebben we ons ook gerealiseerd, als we dit uitsturen, dan gaat dat veel vragen oproepen. Dus we hebben op dat moment ook gezorgd dat zowel hier bij de gemeente als bij het CHK extra mensen beschikbaar waren om die vragen ook te kunnen beantwoorden telefonisch. Neemt niet weg dat het bij veel cliënten toch tot onbegrip en onrust heeft geleid, zoals de heer Troost dat schetst. Is voor ons ook reden geweest om daar nog een keer goed naar te kijken. En zoals ook de heer Troost aangeeft, de signalen zijn ook via de WMO-raad gekomen. Ook daar inmiddels met ons besproken. En ik heb ook met de WMO-raad afgesproken dat we bij toekomstige, dit soort complexe, ingewikkelde, grote mailings, dat we ook de WMO-raad vragen om even mee te lezen. Hè? Om ook door de ogen van de ontvanger nog een keer te kijken van, staat hier nou in begrijpelijke taal wat we kunnen doen? Dat betekent overigens niet dat we iedere brief die we uitsturen altijd op die manier zullen doen, maar dit was een complex geval en komen er weer van dit soort complexe zaken, dan zullen we die extra hulp ook van de WMO-raad zeker gebruiken.
Dank u wel. Kijk de heer Troost of hij nog een aanvullende vraag heeft en andere leden aanvullende vragen. In ieder geval eerst de heer Troost, dan mevrouw Hak. Zijn er niemand, dan eerst de heer Troost.
Voorzitter, ik bedank de wethouder voor zijn antwoord. Dat is duidelijk dat het signaal dus inderdaad goed opgepikt wordt. Laten we wat dat betreft ook heel erg voorzichtig zijn. Die mensen waar het om gaat, en dan heb ik het vooral over de alleroudste, want de zestiger begrijpt dat wel. Daar moet je echt heel goed naar kijken om te begrijpen of zij het begrijpen. En wat dat betreft zijn er vaak tussen jongere mensen en oudere mensen vaak enorme misverstanden, want u heeft een gesprek met ze en u denkt dat ze het begrijpen. En ze worden naar huis getransporteerd en dan weten ze het niet meer. Dus dat soort dingen, ik weet niet.
En wat is uw aanvullende vraag?
Nou, het is een vraag om met dat soort dingen toch ook in het achterhoofd rekening te houden. Dank u wel.
Mevrouw Hak.
Ja, is in feite een soort gelijke vraag. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om de vragen die telefonisch binnenkomen, dat daar niet zomaar iemand even een antwoord geeft. Dus mijn verzoek om daar echt deskundige mensen achter te zetten.
Wethouder Adriani.
Ja, de heer Troost vat in feite samen wat mijn antwoord was. Hè, dus dat kan ik bevestigend beantwoorden. En in feite ook richting mevrouw Hak. Want juist toen we deze ingewikkelde brief uitstuurden, hebben we gezorgd, zowel hier als bij het CRK, dat er ook extra mensen ingeschakeld worden die ook wisten waar het over ging. Zodat die vragen ook goed beantwoord konden worden. Dus wat dat betreft denk ik dat we daaraan gedaan hebben in de lijn zoals u dat ook stelt en vraagt.
Dank u wel. Dan is deze vraag in voldoende mate beantwoord of behandeld. Dan de derde en laatste vraag van mevrouw Van Rooyen over een publicatie in Ons Nieuwe Gein over de binnenhaven. Mevrouw Van Rooyen.
Dank u, voorzitter. In het Huis en Huisblad Ons Nieuwe Gein van 14 juni wordt onder de kop Samen de schouders eronder verslag gedaan van de ondertekening door minister Schulz van Hagen, wethouder Kolf van Nieuwegein en Remco van Lunteren, gedeputeerde van de provincie Utrecht. Dat er drie VVD'ers zijn, zullen we maar als toeval beschouwen. Maar in het stuk wordt de indruk gewekt als zou de komst van de binnenhaven al zeker gesteld zijn. En weet wethouder Kolf al te vertellen hoe milieuvriendelijk het vervoer over water is, en weet zijn partijgenoot, gedeputeerde van Lunteren, te melden dat er 280 vrachtwagens van de weg kunnen. Nou, wat een buit. Vraag 1. Heeft het college al een intentiebesluit genomen over deze binnenhaven? Zo nee, waarom wekt de wethouder dan de indruk dat een dergelijke haven alleen maar positief is? Zo ja, waarom is de gemeenteraad hier niet van op de hoogte gesteld? Maar volgens onze informatie moeten er nog een groot aantal onderzoeken uitgevoerd worden die antwoord geven op een groot aantal vraagpunten voordat de mogelijke bouw van een haven ook maar verder besproken zou kunnen worden. En bovendien hebben wij als gemeenteraad toch het laatste woord als het gaat om het bestemmingsplan. Dat is heel duidelijk in de bijeenkomst op het provinciehuis enige tijd geleden gezegd. Dus wij waren toch wel zeer verbaasd over de inhoud van dit stuk.
De plaatsvervanger van de heer Kolff, wethouder Adriani. Het is overigens toeval dat de heer Kolff er vanavond nog niet is aan het begin. Dat was namelijk al eerder bekend bij mij dan dat uw vragen bij mij bekend waren.
En dus zal deze PvdA duiding geven over dat oploopje van 3 VVD'ers. Laat ik beginnen om te zeggen dat het artikel wat u gezien heeft een journalistiek artikel is. Geen communicatiebericht van de gemeente Nieuwegein. Volgens mij verwijst u ook niet naar quotes in dat artikel. De situatie feitelijk is niet anders dan dat u die op 22 maart gehoord heeft. Namelijk dat er op dit moment gestudeerd wordt op een locatiekeuze voor een mogelijke locatie voor een mogelijke haven. Daar zijn, zoals u weet, 4 locaties voor in beeld. U heeft daar ter voorbereiding van die bijeenkomst op 22 maart ook een nieuwsbrief over gehad waarin dat geduid wordt. De situatie vandaag is niet anders dan dat die op 22 maart was. Dat betekent dus overigens niet dat er niet in het gemeentehuis nagedacht wordt over die haven, dat er daar ook wel beelden over zijn. Maar besluitvorming daarover is nog niet genomen. En die verwachten we na de zomer dat in ieder geval over die locatiekeuze voor een mogelijke haven dat die zal kunnen plaatsvinden. Komt die er dan? Nou, dat is nog helemaal niet gezegd, want terecht zegt mevrouw Van Rooyen, daar moet nog heel veel onderzoek naar gedaan worden. Bovendien is het zo dat het uiteindelijk de markt is die haven zal moeten gaan willen aanleggen. En volkomen terecht zegt u ook, vervolgens komt dat dan hier terug in de vorm van een bestemmingsplan. En dat doen we tegenwoordig vooraf laten gaan door een startnotitie. Dus wat dat betreft kunt u, duidt u het goed en is de situatie zoals u hem schetst.
Dank u wel. Is er nog aanleiding voor u om een aanvullende vraag te stellen, mevrouw Van Rooyen? Anderen niet. Ik kijk gelijk even rond. De heer Schat dan ook nog en de heer Van der Voort. Mevrouw Van Rooyen.
Nou, het is in ieder geval even nodig om te bedanken voor het antwoord wat gegeven is. Het is in ieder geval zo dat het stuk geschreven is door iemand die over het algemeen geen onzin vertelt. Dus daar wil ik het wel even voor opnemen. Er zijn ook een aantal passages, misschien heeft u het ook zelf wel gelezen, waarin dit toch heel duidelijk de indruk wordt gegeven. En dan is de vraag, waarom doen deze 3 bewindspersonen dat, om het zo maar even te zeggen. Maar ik ben in ieder geval blij dat het college zegt dat het dus niet zo is als in dit stuk staat. En, dat
en uw vraag is, waarom doen ze dat? De heer Schat.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nog een aanvullende vraag aan de plaatsvervangend portefeuillehouder. Klopt het inderdaad dat de taakverdeling op dit moment is dat de provincie in principe de lead heeft in de onderzoeken en dat de gemeente Nieuwegein meekijkt daarin?
Dat is een duidelijke vraag. De heer Van der Voort.
Ik wilde graag aan mevrouw Van Rooyen vragen wat de urgentie van dit onderwerp is.
Volgens mij is het vragen.
Ja, maar ik vind ook, en aan de richting van de voorzitter van deze raad, waarom hij deze vraag dan vanavond aan de orde laat komen, want er zit helemaal geen urgentie achter.
Nou, ik heb de urgentie als volgt beoordeeld als u die vraag aan mij stelt, dat het een vraag is naar aanleiding van een recente publicatie. Het woord is aan wethouder Adriani.
Voorzitter, ik meende dat ik bij mevrouw Van Rooyen geen vraag meer gehoord had. De heer Schat vroeg, klopt het dat de provincie in de lead is? Ja, dat klopt. Dat is de afspraak die gemaakt is. De provincie is in de lead en de gemeente kijkt nauwkeurig mee. En dat leidt dan uiteindelijk tot een uitkomst van het onderzoek naar die locatiekeuze, maar ook naar het vervolg van die onderzoeken die daar dan nog voor moeten gebeuren.
Dank u wel. Dan ga ik naar agenda punt 3, vaststellen van de agenda.